Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds bij ons zonnetje, formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Om het te hebben over een van de allergrootste hits van dit moment. Een serie die op Netflix staat. En als je dit jaar 80 nummer hoort, dan weet je als diehard fan wel over welke serie ik het heb. Namelijk Stranger Things. Een serie ook die records breekt, zo lag Netflix zelf even plat in ons land. En is er al 1,2 miljard uur naar gekeken, alleen Squid Game doet het beter. En ook buiten Netflix zorgt het voor records, want het nummer dat je nu hoort van Kate Bush is 37 jaar na de release een nog grotere hit. En het levert haar naar verluid zo'n $2,5 miljoen op. Stranger Things is bezig aan seizoen 4, richting het einde zou je zeggen. Maar daarmee eindigt het niet, want Netflix kondigt een spin-off aan. En daar gaan we het over hebben, de spin-off. En ik kan je verzekeren, ook al hou je niet van science fiction, zoals ik zelf, dan is deze aflevering ook leuk om naar te luisteren. Kirsten-Jan,
ja.
Om te beginnen, Stranger Things.
Ja, leuk.
Ja, vind je het leuk?
Ja, ik vind het ook leuk. Ik kijk er graag naar. Er zitten natuurlijk heel veel tachtiger jaren dingen in. Dat was toen ben ik opgegroeid. Het is mijn jeugd. Dus er zitten heel veel connotaties naar verwijzingen eigenlijk. Naar Carrie bijvoorbeeld, beroemde film. Er zitten naar E.T., Steven Spielberg. Ik vind het een hele leuke serie.
Ja, en nu komen ze dus met de spin-off. Eerst maar even de uitleg. Wat is een spin-off?
Nou, spin-off is eigenlijk, zijn eigenlijk andere programma's, maar ook bijvoorbeeld, daar gaan we het nu over hebben, andere programma's die gebaseerd zijn of een bepaalde link hebben met het merk, Stranger Things als merk, als brand. En daar kan je een aantal spin-offs van maken. Er zijn heel veel voorbeelden van eigenlijk.
Ja, weten we al wat Netflix gaat doen? Want ze hebben alleen aangekondigd, we komen met een spin-off, maar weten we al iets wat ze zouden kunnen gaan maken?
Daar is nog niet zoveel bekend over. Behalve dat die Duffer Brothers, dat zijn twee broers die het maken, die hebben natuurlijk meer verhalen. En op een of andere manier schijnt het er redelijk los van te staan. Dus je kan je afvragen of het echt een spin-off wordt of dat het gewoon hun nieuwe show wordt. Dus dat is het een beetje. Maar als je over indirecte spin-offs, er komt een, als het goed is, een toneelstuk in Engeland van Stranger Things. En ook al, er is al wat merchandise van Stranger Things. En een paar leuke daarvan zijn onder andere dat je bij Walmart in Amerika kan je pizza's kopen. Die beroemde ananas jalapeno pizza.
Ja.
Die is te koop. Die kost $25 voor 4 pizza's, zag ik. Dus daar verdienen ze ook leuk aan. En er is ook die eetbol die in dat zo'n balletje die dan vertelt wat je moet gaan doen. Zo'n grote bal met achterop die in dat laboratorium waar Eleven wordt eigenlijk opgeleid, zou maar zeggen. Die is ook te koop.
Ik heb die gezien, maar dat is een van de personages uit die...
Ja, Eleven is eigenlijk de hoofdrolspeelster. En die wordt in een, die heeft buitennatuurlijke kracht. Ik zal niet te veel spoilen, maar dat is redelijk bekend. En die wordt als kind wordt ze eigenlijk opgeleid. En daar gebruiken ze een van die andere kinderen, want zij is kind nummer 11. Een van die andere kinderen gebruikt zo'n 8. En als je dan daaraan schudt, dan krijg je zo'n antwoordje. Die is ook te koop. En een ander wat ook wel leuk was, wat ik las, is dat er is een telefoonnummer voor de pizzalijn. Serverboy.
En die werkt echt, hè?
En die werkt. Ja. Dus dat is helemaal leuk. Ik weet niet of ze daar heel veel aan verdienen.
Nou, we gaan straks meer hebben over de merchandising. Ja. En dan horen we ook van jou of dat nu slim is of niet. Hè? Die spin-off.
Ja.
In de hoofdrol.
Eerst naar de persoon van dit moment. Wie staat er deze keer weer in de hoofdrol en waarom? Ja, het is een niet...
Het is een productiehuis.
Ja.
Ja, het is een productiehuis en dat heet Vincent TV. Daar heb ik het al eerder over gehad. Ten eerste, Als eerste zou ik willen zeggen is dat het best een heel succesvol productiehuis is. En ik ken ook de naamgever en de directeur, Vincent Tervoort. En die is echt een heel getalenteerde producer. Maar wij sparen niemand, want er is toch wel wat aan de hand met Vincent TV met betrekking tot een format, Paleis voor een Prikje. En dat stond, werd ook genoemd. Paleis voor een Prikje is een programma wat in totaal...
Prikkie.
Heel goed. Wat bedacht is door een eindredacteur bij hem. En daar heeft hij een afspraak over gemaakt, over license fees, hè, over de rechten van dat programma's. Nou is het probleem dat als je met een nieuw programma bij een zender komt, dan zegt een zender heel vaak, wij gaan het als eerste uitzenden, dus dan betalen we geen license fee. In ieder geval niet voor het eerste seizoen. Als je dat normaal onderhandelt, ga je vanaf het tweede seizoen wel license fee betalen. Nou goed, de tweede is dat een zender vaak zegt, ik wil minimaal de helft van de recht hebben, want wij zijn het eerste zender die dat doet. Kan allemaal wel. Maar dan zou zij nog steeds de andere helft, en die zou ze dan delen met Vincent TV, zou ze dus nog een kwart van de rechten hebben. De bedenkster, want het is een vrouw, van het idee. Nou, puntje bij paaltje. Er zijn, meen ik even uit mijn hoofd, 39 afleveringen gemaakt in een aantal seizoenen. Waaronder ook een seizoen bij RTL. En deze dame heeft helemaal niks gezien qua license fees. En dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik zo'n nare situatie. Ook zeker, het is natuurlijk wat ik ook doe. En gegeven dat je genaaid wordt in de tv-wereld, wordt hier maar weer eens mee bevestigd. En dat gebeurt ook regelmatig met mensen. Maar ik heb even uit zitten rekenen. Er wordt ongeveer €60.000 betaald per aflevering. Keer 39, ongeveer 2,4 miljoen heeft Vincent TV voor deze programma's gekregen. Als je dan uitgaat van zo'n 5%, wat de gemiddelde license fee oplevert, dan heb je het over €120.000. Nou, daar zou zij een kwart van hebben gehad. Ze zou sowieso recht hebben gehad, op, vind ik persoonlijk, op €30.000. Ze heeft uiteindelijk van de rechter er maar vier gekregen, €4.000. Omdat de meeste rechters in Nederland helemaal niet begrijpen hoe onze wereld werkt. Dus het is echt een schande. Maar ik vind het vooral een schande van Vincent TV dat ze zeggen, ze hebben sowieso 2,4 miljoen aan budget gekregen om dit programma te maken. Nou, als je weet dat een productiehuis tussen de 8 en de 10% winst maakt op zo'n productie, hè, dat is wat ze noemen de production fee, dan hebben we het over ongeveer een kleine 2 ton aan winst, wat Vincent TV. Dat je dan niet gewoon dat je niet daarvan
een eerlijk deel geeft.
Een klein, desnoods is het maar 40.000 of 30.000 van die 2 ton, vind ik gewoon een godspe. En dat vind ik echt niet kunnen. Dus daar staat dan overigens nog bij dat Vincent TV, en dan hou ik erover op, heeft vooral succes met gekochte formats. En ze zijn namelijk heel succesvol, vooral bij onze grote vrienden van SBS. En eigenlijk is dit Pennywise Pound Foolish, want mensen gaan niet meer heel snel naar Vincent TV toe met hun ideeën als je op deze manier genaaid wordt. En uiteindelijk kan Vincent vooral veel geld verdienen met eigen content in plaats van elke keer een format te kopen waar ze nu veel succes mee hebben. Dus het is een hele domme kruideniersmentaliteit om op die manier je creatieve mensen te behandelen die met jou bij een goed idee komen, waar je goed geld aan verdient als productiehuis. Ze hadden gewoon wat geld moeten geven. Dus ik hoor het wel van Vincent. Ik ga hem ongetwijfeld wel weer tegenkomen. Hij zal mij niet in dank afnemen, maar ik moet het even opnemen voor mensen die ideeën hebben en die creatief zijn in deze wereld. Ja. Want op deze manier ga je daar niet mee om, vind ik.
Nee, want dit had jij ook niet willen meemaken.
Nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk weet ik een beetje natuurlijk hoe je dan dat soort contracten moet maken. Je moet ten eerste altijd heel erg oppassen dat je er niet uit wordt gemieterd tijdens die onderhandeling. Daar zat zij natuurlijk niet bij tussen Vincent TV en Talpa. Maar bijvoorbeeld dat Talpa geen license fees heeft betaald voor seizoen 2 tot en met 4 is al heel raar. En dan heb je het over €1500 per aflevering. Dat is echt niet veel geld. Maar RTL heeft het laatste seizoen uitgezonden. En ook dat is een schande dat ze daar dan niet gewoon license fees voor hebben betaald. Rechten voor het idee moeten gewoon betaald worden. Dus het is gewoon heel flauw. En het is ook van de rechterlijke macht in Nederland een schande dat ze niet strenger optreden bij dit soort haaibaaierij van producenten in Nederland. Want het gebeurt veel te vaak dat de producent gewoon dit soort zaken wint, waarbij je aan alle kanten aanvoelt dat het niet kan en niet netjes is.
Ja, dus nou, laat het een les zijn. Meer geld naar de creatievelingen, hè?
Absoluut.
Hey, terug naar de spin-off. Een van de directeuren van Netflix die had een interview met persbureau Reuters. En die zei, we hadden eerlijk gezegd nooit kunnen voorspellen wat Stranger Things is geworden. Dus dan maar gelijk ook door dat succes een spin-off, denk jij?
Zeker, ja. Kijk, met spin-offs wordt gewoon natuurlijk die brand lucratiever. En Netflix heeft natuurlijk echt wel een probleem. We hebben het daar vaker over gehad. Inkomsten gaan naar beneden. Dus, en Netflix heeft één verdienmodel, namelijk hun abonnees. Daar moeten ze wat aan gaan doen. Dus Netflix probeert via merchandising. We gaan het straks ook nog even hebben over Squid Game en een spin-off daarvan. Maar Squid Game heeft een gigantische merchandise. Alles kan je kopen, die pakken, die maskers enzovoort. Daar wordt geld aan verdiend. Netflix heeft niet zo lang geleden een gaming afdeling opgestart. Nou, ja. Dat duurt een tijd voordat je een game ontwikkeld hebt. Maar je kan ervan uitgaan dat er een Stranger Things game gaat komen. Weet ik zeker. Casa de Papel game, absoluut. Squid Game game, ook. En van Squid Game komt er ook nog een gameshow op Netflix. Nou, enzovoort. Er is gewoon heel veel geld te verdienen als je zo'n ontzettend succesvol brand hebt om dat verder uit te buiten. Een leuk verhaal daarvan is Who Wants to be a Millionaire. Who Wants to be a Millionaire, een van de beroemdste formats, ontstaan eind jaren 90. En Who Wants to be a Millionaire was de eerste jaren enorm succesvol. Dat stond op een gegeven moment te koop, al toen het een beetje afliep. In 2007 stond het format te koop. Toen had het al in bijna 10 jaar gelopen, iets korter dacht ik. Dacht dat het 98 was, maar goed. Er waren al honderden miljoenen met dat format verdiend. Alleen de bedenker van dat format, Paul Smith, die had gezegd, er mag helemaal niks aan dit format veranderd worden. Het wordt overal precies hetzelfde gemaakt. Er mag geen enkele spin-off komen. We gaan geen variaties doen enzovoort. Dat heeft hem heel rijk gemaakt en heel succesvol. En het programma ook. In 2008 waren er 3 hele slimme Nederlandse mannen. Taco Ketelaar en Kees Abrahams en Unico Glory. Die dachten, misschien moeten we dat format kopen. Want er zit nog wel geld in dat format. Iedereen zei, je bent gek, want dat format liep af. Heel veel landen hadden het al gedaan. Maar zij zagen de potentie van spin-offs. En zij dachten, als wij dat format hebben, dan kunnen we daar spin-offs voor maken. Want Paul Smith heeft dat nooit gedaan. Nou, die formats hebben ze uiteindelijk gekocht voor 150 miljoen euro in 2008. Iedereen zei, die zijn helemaal gek voor een format wat afloopt, 150 miljoen euro. En zijn meteen begonnen met een aantal spin-offs, zoals we die nu ook nog kennen van Who Wants to be a Millionaire. En hebben daar in de eerste jaren heel veel geld mee verdiend. En het grappige was, 2 jaar later, in 2010, kwam Sony Pictures. En die zeiden, wij willen jullie bedrijf wel komen, want jullie hebben Who Wants to be a Millionaire en nog een heel veel andere goede programma's, waarvan een deel van mijzelf, toen ik nog mijn eigen bedrijf had, maar dat terzijde. Wij willen de hele hubs kopen, omdat jullie zo goed Who Wants to be a Millionaire hebben uitgebuit en zoveel spin-offs ervan hebben, daar zit echt nog geld in. En toen hebben Unico, Taco en Kees hebben de hele bubs, dat heette toen nog Two-Way Traffic, hebben de hele bubs verkocht voor heel veel geld en daar heel veel geld mee verdiend. Dus lang verhaal kort, kan je dus echt nog heel veel geld verdienen als je slim met spin-offs gaat.
Ja, gebeurt het ook veel? Want dat zijn dus 3 wijze heren die Who Wants to be a Millionaire hebben, ja, zoals je zei, goed hebben uitgebuit. Maar zijn er meer formats die zich makkelijk laten leiden tot een spin-off?
Ja, kijk, bijna elk format wat heel succesvol is, daar kan je... The Walking Dead heeft een spin-off gekregen. Die doet het een stuk minder goed, maar nog steeds wel aardig. Squid Game, hadden we het net eventjes over, gaat een gameshow krijgen op Netflix. Zijn ze nu mee bezig, waarbij ze ook met, ik dacht, 500 mensen gaan... Die zullen niet doodgaan als ze afvallen. Althans, het wordt gezegd, zou wel leuk zijn. Nee, zou niet leuk zijn. Maar die vallen af en de winnaar gaat geloof ik met 4 miljoen of zo naar huis. Reken maar op dat wel een groot programma gaat worden voor Netflix. Grappig genoeg heeft Netflix nog niet superveel gameshows. Maar dit wordt er wel eentje waarschijnlijk waar veel mensen naar gaan kijken. Het zou mij niet verbazen als Casa de Papel ook een spin-off gaat krijgen. Met een paar van die characters die zo waanzinnig populair zijn.
Ja.
Breaking Bad had You Better Call Saul als spin-off. Wat ook een heel succesvolle serie is geworden. Dus het is voor makers interessant om te werken met een brand wat mensen al kennen. Waardoor heel veel fans van het originele brand ook al direct doorschuiven naar die spin-off. Dus ja, het zijn net als Rocky 2 en Rocky 3. Dat zijn eigenlijk een soort van spin-offs op filmgebied.
Ja.
Je weet dat je al een heel groot deel van je kijkers ga je krijgen.
En ze hebben al reclame gemaakt, zeg maar. Net als met Suits dachten ze op een gegeven moment, hey, die Jessica, dat is dan de vrouwelijke advocaat, die kan er wel spin-off gebruiken. Nou, dat mislukte. Net als met de Blacklist, dat ze daarvan een spin-off hadden, gebaseerd op mannelijke karakter, een van de tegenspelers van de hoofdrolspeelster. Dat werkte dan ook niet. Dat zijn dan weer series die niet goed lukken. Maar zoals bijvoorbeeld met Miljoenenjacht, met die koffertjes.
Ja.
Een spin-off was toch Deal or No Deal, als dat goed zeg?
Nou, klopt. Miljoenenjacht was eerst het finale spel, of het finale spel in Miljoenenjacht, laat ik het goed zeggen, was het koffertjespel. En dat was onderdeel van een veel groter programma. En uiteindelijk is dat een apart programma geworden, wat Deal or No Deal was.
Ja.
Dat is in een aantal landen, is dat met ook in Nederland, met een groot decor met 50 meisjes, mooie vrouwen die daar staan met koffertjes. Inmiddels staan er ook mannen bij. Italië heeft vervolgens een spin-off gedaan, waarin 10 mensen, een beetje zoals Buddy Vedder, ook in Nederland onsuccesvol deed het laatste seizoen. Maar dat is in Italië ontstaan om gewoon 10 mensen daar te zitten met een simpel doosje voor zich. Een leuke presentator en met een telefoon die met de bank ging bellen. Bo heeft dat een aantal jaar geleden heel succesvol gedaan. Dat was een Italiaanse spin-off. Ik weet dat John en Dick de Rijk, die het programma bedachten, daar aanvankelijk helemaal niet mee eens waren. Die wilden niet dat dat gebeurde. Die wilden vasthouden aan die grote showtrap met 50 mensen, 50 dames met de koffers. En die Italianen die hebben hen overtuigd van laten we dit nou maar gewoon doen. Dat is een hele succesvolle dagelijkse geworden, die in heel veel landen zo gespeeld is. Dus uiteindelijk is vooral Endemol, die de rechten had en nog steeds heeft, is daar heel schatje rijk van geworden.
Want dat was mijn vraag ook. Kan je een spin-off doen als je niet de rechten hebt? Kan dat alleen maar bij de bedenker van het origineel, zeg maar?
Ja, anders noemen ze het een rip-off. Dus ja. Of althans een rip-off, dat noem ik het. Ik weet niet of dat de officiële term is. Maar in principe kan je gesuit worden als jij heel duidelijk het originele brand gebruikt. Er zijn zeker voorbeelden van. In China kunnen ze er nogal wat van. In China zijn er echt wel heel veel.
Kopiëren ze alles.
Ja, in China kopiëren ze heel veel. En die partijen die dat doen, worden ook beschermd door de Chinese overheid. Dus ik weet dat er rip-offs zijn geweest van The Voice en andere dingen. Eigenlijk wordt daar alles geript. Het is een heel mooie aflevering van Top Gear, waarin je ziet dat er gewoon een kopie van een BMW en een Mercedes in China rijden. Exacte kopieën. En die grote bedrijven kunnen er niet eens iets aan doen. Ze proberen het. Maar de officiële spin-offs moeten altijd de rechten hebben. En zijn ook vaak van de rechthebbenden van het originele, van de originele brand.
Een paar jaar geleden ging het hier ook al over toen Netflix echt in de problemen zat. En toen zeiden mensen, ze moeten een beetje het Disney-model opzoeken. Dus Netflix hebben het ook al over gehad in deze aflevering. Hè? Veel te afhankelijk van alleen maar het streamen.
Ja.
Daar die aankoop van het gaming, dat wel een goede zet was. Maar ze zeiden, ja, misschien moeten ze ook met pretparken komen. Net als Disney, of veel meer inzetten op merchandising. Dus dat je een Stranger Things pretpark zou hebben, of achtbanen van House of Cards, dat is misschien nu niet meer zo populair, maar dat je een beetje de originals zou uitmelken. Denk je dat ze meer de kant van Disney ook opgaan?
Nou ja, kijk, ik denk dat pretparken, dat die investering te groot is. Daar heb je het echt over miljarden. En die games die ze maken gaat ook om heel veel geld, maar dat zijn eerder tientallen miljoenen die het kost. Dus dat is toch net iets makkelijker. Wat je vroeger zag bij pretparken is dat er bepaalde rides werden vernoemd naar bepaalde brands. Dus je had de Superman ride en dat soort dingen. Helaas, omdat Disney inmiddels ook een enorm mediabedrijf geworden is, zal je dus niet snel zien dat Netflix titels in Disney parken zullen komen. Maar er zijn andere parken ook. Ik roep maar even een Six Flags. Ik weet niet precies van wie die is, dus ik roep het. Misschien is het helemaal verkeerd. Maar het zou best kunnen dat je bij Six Flags een Stranger Things ride gaat krijgen. Dat die gaan samenwerken om dit soort brands in hun parken te krijgen.
Ja, want je hebt het net over die pizza's. En ja. Je kan erover twisten of ananas op een pizza mag of niet.
Ja, de Italianen. Mensen,
Italianen die worden helemaal gek.
Ze zeggen dat elke pizza met ananas een Italiaan sterft.
Ja, ik ben het wel eigenlijk met ze eens, maar goed. Denk jij dat er nog meer grote bedrijven als Walmart volgen? Die met die Netflix brand aan de
zeker. Halen? Ik zag namelijk, ik heb hem even opgezocht, hij is uitverkocht. Dus ik vermoed dat die loopt als een trein, die pizza. Dus ik weet zeker dat er heel veel supermarkten en dergelijke gaan komen. Zij hebben gewoon door dat het gewoon hot is. En die branding is zo belangrijk dat iedereen vindt het natuurlijk super leuk om een Serverboy pizza te serveren.
Nou, wat die serie teweeg brengt, dus bijvoorbeeld dat nummer van Kate Bush, waar ik het in het begin van de uitzending over had, die heeft nog nooit de top 5 gehaald. En nu in één keer staat ze overal ter wereld zo'n beetje staat ze in de top 5, top 3.
En het leuke daarvan is, dat eventjes terug, dan is een mooi bruggetje naar in de hoofdrol. Zij had alle rechten, hè, van dat nummer.
Ja.
Waar normaal er altijd platenmaatschappijen tussen zitten. Maar ze heeft alle rechten zelf uitgebracht en behouden. En is daardoor nu heel rijk. Of heel rijk, iets van. Jij zei iets van.
Ja, rond de 2,5 miljoen heeft ze er waarschijnlijk.
Dus dat is gewoon heel leuk. En ik ben daar natuurlijk helemaal. Ik zit daar natuurlijk boven. Het is mijn vak om rechten te proberen te behouden.
En
maar
om
ik
geld
vind,
te verdienen.
Het belangrijkste is natuurlijk dat je mensen die dingen bedenken, dat je die ook beloont.
Zou het hier werken?
En dan tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen daar leuk of ook hier? En jij hebt een format meegenomen en dat komt van de Zuiderburen. Ook een keer leuk, wat dichter bij huis.
Ja, even weer een shout-out naar mijn gewaardeerde collega Bart van der Bos. Die kwam met dit leuke voorbeeld. De Belgen zijn heel succesvol de laatste jaren. Met best wel veel formats. De Slimste Mens komt uit België. Wie is de Mol komt uit België. Tom Waas is heel populair. Er loopt een programma door de Lage Landen op NPO 2, wat heel succesvol is. Dus Belgische formats zijn heel succesvol. Belgen weten een soort sfeer en een soort gezelligheid en een soort rust in hun programma's te brengen, waar Nederlanders inmiddels heel erg van houden. Nou loopt er op 1, dat is de grootste publieke omroep van België, loopt al 4 seizoenen een programma dat heet De Columbus. En De Columbus is eigenlijk een reisprogramma waarin de presentator, Wim Liebaar heet hij, even kijken. Kijk goed, ja, Wim Liebaard inderdaad. Ik had het opgeschreven, want ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Die rijdt in een oude verbouwde schoolbus, neemt een bekende Belg mee een week lang op reis. En samen met een kaart, ze doen het dus niet op een navigatie, en een kompas die in hun bus staat, rijden ze samen eigenlijk de horizon tegemoet en hebben ze een hele mooie week samen. En dat is een heel leuk programma. Het is mooi gemaakt, het is prachtig gedraaid. Het heeft een hele leuke sfeer. En het lijkt natuurlijk op een aantal programma's die in Nederland al lopen. Hè? Van Waar is de Mol? Waar is de Mol? Had dat een beetje. Als we het nog even over Johnny kunnen gaan hebben. Maar er zijn meer van dit soort programma's. Maar toch denk ik, en het is heel succesvol op 1, met meer dan 1 miljoen kijkers. Ik denk dat dit wel in Nederland zou kunnen als variatie op. Omdat het gewoon een heel gezellig, leuk, fijn programma is. Ze gaan heel Europa door. Een week is best lang tussen 2 BN'ers. Althans, de presentator en elke keer een andere BN'er. Maar het heeft de juiste sfeer en het zou zomaar eens voor 1 kunnen werken. Dus ik geloof echt dat dit een programma kan zijn.
Ik heb laatst weer Raven zitten kijken op de boerderij. Dat lijkt me ook wel lachen als je haar in een bus zet en dan met een BN een week lang.
Ja.
Dat zou misschien wel een goede
plek. Ja, want ze lopen ook soms vast met die bus, weet je wel. Dus ze hebben allemaal avonturen. Ze slapen in die bus is helemaal omgebouwd. Ze komen op de mooiste plekken. Het is gewoon een heel leuk programma. Dus het is het inderdaad wat jij zegt. Het zou zo een volgend seizoen van Raven kunnen zijn of een ander seizoen.
Mooi. Columbus.
Ja. Columbus. Uit België. De Columbus op 1.
Terug naar de spin-off. Je zei net uitmelken. Hè? Dat is het toch wel een beetje. Ik wil het hebben over slechte voorbeelden. Ik had net Suits heb ik aangehaald.
Ja. Ja.
En dan The Blacklist. Nou, weet je, Amerikaanse series. En How I Met Your Mother heb ik wel eens gezien. Dat vond ik wel aardig. Die kreeg ook best wel een goede rating, 7,5. En nu hebben ze dus een spin-off, How I Met Your Father. Nou, dat is niet echt heel goed. Die wordt echt neergesabeld. Dus ja. Er zitten wel eens slechte dingen tussen, laat ik het zo zeggen.
Ja, zeker. En het lastige is natuurlijk, als je een heel succesvol brand hebt, dan zijn de verwachtingen vaak ook hoog. De meeste succesvolle brands zijn vaak gewoon heel goed gemaakte programma's. En dan als je met een spin-off komt, dan ligt de lat natuurlijk wel hoog. Dus de kijkers, de fans verwachten er wel wat van. Dus aan de ene kant is het redelijk makkelijk, omdat je denkt, ik krijg meteen een grote aanvangsbelangstelling van de kijker. Aan de andere kant merk je dus dat mensen wel zoiets hebben, het moet wel echt goed zijn.
Ja.
En als dat niet zo is, word je direct afgesabeld. Dus afgemaakt, doodgesabeld, geslacht. Dus dat is het risico. En er zijn heel veel voorbeelden. Je kwam er met een paar inderdaad, van waarvan je denkt, hadden ze beter niet kunnen doen.
Ja, die zijn echt allemaal in de VS. Kan je uit het blote hoofd een Nederlandse spin-off verzinnen? Ik heb ook het idee dat het echt iets Amerikaans vooral is.
Het is zeker Amerikaans. Amerikanen staan er bekend omdat ze vaak op zee willen spelen. Daarom heb je ook zoveel sequels van films.
Ja.
Er gaat natuurlijk heel veel geld in Amerikaanse tv en film om. Dus de risico's moeten daar beperkt blijven. Dus ze gaan vaak op
dit... altijd de kritiek, hè, van ja. Oh god, komen ze weer met een deel.
Ja. Ja. Op dit moment zou ik even, zo puur uit mijn hoofd weet ik, zit ik te denken over Nederlandse. Nou, ik weet het even. Kijk, de grap was, de bus was natuurlijk was niet echt een spin-off, was meer een rip-off. Want de bus was van SBS eigenlijk antwoord op Big Brother.
Mede door jou verzonnen.
Absoluut. In het team zaten we dat ontwikkeld hebben. Dat was natuurlijk by far niet zo'n groot succes als Big Brother. Dus in die zin, volgens mij zijn er 2 seizoenen geweest. Dacht ik even uit mijn hoofd, kunnen er 3 zijn geweest. Maar lange na niet natuurlijk het mega succes van Big Brother. En dat is dan eigenlijk een beetje, dat is dan niet echt een spin-off. Dus misschien is het niet het juiste voorbeeld. Ik weet dat er heel vaak gepraat is om een spin-off te maken van Het Mooiste Meisje van de Klas. Wat natuurlijk een heel succesvol programma is. En ik weet dat ze geprobeerd hebben om Het Stoutste Jongetje van de Klas te maken.
Ja, dat heb je een keer verteld. Toen dacht ik, dat is echt een leuk idee.
Ja, dat dacht ik ook. En misschien is dat nog steeds iets. Het Stoutste Jongetje van de Klas. Ben je toch altijd benieuwd naar van wat is er met het boefje gebeurd?
En vaak worden dat hele succesvolle mensen.
Nou, dat weet ik niet. Er zullen er vast ook een paar die zwaar aan lager wal, crimineel geworden zijn. Dus ik denk dat ze dat misschien vonden ze dat spannend om die kant op te gaan. Dat ze dan ook misschien wel hele nare verhalen of mensen die nare dingen hebben gedaan.
Het is leuk als er feel good is dan dat je 3 weken op rij iemand hebt die met een overdosis.
Die zware crimineel is geworden. Die zal het stoutste jongetje van Ridouan Taghi in de klas bij Ridouan Taghi. Weet ik niet of je dat wil maken. Maar ik weet het niet. Spin-offs. Aan de ene kant inderdaad, als je een goed idee daarvan hebt, kan het echt wel werken. Maar ja, je kan ook je vingers branden.
Zijn er nog tot slot programma's waarvan jij zegt in Nederland, nou, dan zou je wel een leuke spin-off bij kunnen verzinnen.
Wederom even. Ik had het daar met Bart van der Bos over, mijn collega. En die kwam zelf met iets goeds. Die zei, waarom is er eigenlijk nou nog steeds geen goede spin-off gemaakt van Boer zoekt vrouw? En dat vond ik een goede opmerking. Want ik dacht ook van, ja, allergrootste programma van jaren. Waarom is er nooit iets qua spin-off gekomen van Boer zoekt vrouw? Dus dat is echt wel iets dat je denkt van ja, als je daar toch iets goeds van bedenkt. Ik weet dat er al allerlei dingen zijn geprobeerd. Ook slechte rip-offs ervan, van boeren. Ik weet dat Talpa er een heeft gehad. Die was heel slecht, zoals wel vaker. Ik zou denken bij het Boer zoekt vrouw, als je daar toch iets weet te verzinnen. Zeker nu met al die negatieve reclame rond boeren. Als je dan toch iets, ja, wat de boer niet vreet, weet je wel, dat soort titels.
Misschien een serie maken midden op de snelweg.
Ja, nou ja, ze kunnen wel wat.
Een idioot weer een snelweg aan blokkeren. Ze
kunnen wel wat goodwill gebruiken, volgens mij, die boeren. Maar dus dat zijn
daar
er.
Daar zit dus misschien nog wel een spin-off in. Zeg.
Ja, en kijk, je kijkt natuurlijk heel snel als formatmaker en de zenders ook naar heel succesvolle programma's. Dus er zijn meerdere vormen van Heel Holland Bakt natuurlijk geweest. En de Cupcake Race is een. is niet de officiële spin-off, maar is er echt wel op gebaseerd. Dus heel vaak zie je ook dat succesvolle programma's geen spin-offs krijgen, maar die niet direct met het brand te maken hebben, maar wel heel vaak programma's die er heel erg op lijken.
Ja. Dit was hem alweer bijna, dus dan moeten we elkaar weer even een tijdje missen. Maar voordat we helemaal afzwaaien, nog even onze korte tip van de serie of de film of het format dat je gezien moet hebben. Laat ik even aftrappen met de mijne. Die staat op de Videoland. Ze weten alles van je, heet die. En het gaat over de verdwijning van cyberexpert Arjen Kamphuis. In 2018 verdween die op mysterieuze wijze in Noorwegen. Goed gemaakt, echt goed gemonteerd. 4 afleveringen van een half uur, dus het kijkt ook makkelijk snel weg. En dat je aan het einde denkt, oh ja, ik was het alweer eigenlijk vergeten dat hij in 2018 in één keer op bizarre wijze, tijdens het kajakken daar in één keer verdween.
Heel raar verhaal, hè, was het inderdaad.
Ze hebben iedereen bij elkaar gebracht, ook een hacker die eigenlijk helemaal niet met iemand wilde praten. Alleen het is deels documentaire en deels fictie, dat is door elkaar. Dus je hebt op een gegeven moment een actrice die een journaliste speelt, die dan met die mensen weer gaat praten. En dat maakt het af en toe wel een beetje lastig. Dus dat is mijn enige kritiek.
Ja.
Je ziet af en toe ook Monique Hendricks, hè, van Pornoza, die dan een hoofdredactrice speelt tussendoor. En dat maakt het een beetje verwarrend.
Ja, dat is er misschien een beetje lastig van. Maar ik heb er meer mensen over gehoord dat het wel spannend is in ieder geval.
Heel spannend, ja.
En dat je het gevoel hebt dat er echt wel meer speelt.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk toch altijd goed van een documentaire, dat je het idee hebt van wauw, er is iets, is hier iets aan de hand.
Bleef er wel aan denken.
Ja, ja, ja. Nou ja, als we in de documentaire hoek zijn, ik wist niet wat jouw tip ging worden. Ik moet er nog naar gaan kijken. Heb ik er een van Netflix, ook een documentaire, en die heet Keep Sweet. Keep Sweet, Pray and Obey. En dat is echt een huiveringwekkend documentaire over een secte van mannen die meer vrouwen hebben in Amerika. Met hun leider die uiteindelijk, ik meen even, 27 vrouwen had of nog veel meer. En heel veel kinderen en allemaal heel veel minderjarige vrouwen. En het is echt, het wordt bizar. Gaat van kwaad tot erger. Het is goed gemaakt. Je zit erbij, je kijkt ernaar dat je denkt, hoe kan dit gewoon gebeuren? En het erge is dat die secte nog steeds bestaat. Uiteindelijk de man die ze leidde is in de gevangenis terechtgekomen. Maar die leidt vanuit de gevangenis de secte. En al die meisjes, al die vrouwen die daar zitten, die zitten nog steeds in die secte over het algemeen. Dus het is ook dat je denkt van, hoe kan dit nog, anno 2022? En het is echt, als je van dit soort crime documentaires houdt, waar wij allebei van houden, is Keep Sweet ook wel een tip dat je denkt van, ja, het is zo naar ook.
Wij hebben het samen wel eens gehad over de Puppet Master. Dat gaat over die man, over dingen gesproken die nog steeds bezig zijn. Die al decennia lang, net doet alsof hij een agent is van MI5, een hele gezin heeft verwoest en zelfs een vrouw dus ervan heeft overtuigd en daar nog een moeder van 2 kinderen mee ergens in Groot-Brittannië zit.
Ja.
Het is verfilmd met James Norton, een acteur, in de hoofdrol. Alleen dat wordt eerst alleen maar in de UK in Netflix geplaatst en daarna in de VS. Dus ik hoop dat het ook naar Europa komt.
Ja, en de Staircase is nu natuurlijk een dramaserie van gemaakt. Wat ook een hele goede...
Heel veel tips eigenlijk.
Dus dat zijn allemaal crime docus.
Mocht je denken, het is veel te heet buiten. Ik heb geen buitenverblijf. Niet zo'n mansion als Kirstian van Nieuwhuizen. Lekker. Hebben we heel veel tips gegeven. Kun je lekker binnenkijken.
Ja, heel veel tips. En ook als het minder goed weer is. Maar nee, crime. Er kunnen voor mij niet genoeg crime docus. Ik hou ervan. Ik vind het heerlijk.
En wij ook van jou.
Oh ja, en er komt er natuurlijk nog. Maar dan gaan we het een andere keer. Want er is er nog een hele goeie op Netflix. Maar die
is voor de volgende keer.
Die gaan we voor de volgende keer.
Dan blijven ze ook naar de volgende luisteren.
Ja.
Mocht je tips hebben, mag ook over series of een leuk verhaal wat je aan Kirstian wil vertellen. Dat kan naar cw@markvanmedia.nl.
Mark van Media, want we hebben deze week geen luisteraarsvraag gekregen.
Nee, dus die mogen we weer
hebben. Het is weer stil aan het e-mailfront.
Tot de volgende keer.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.